Efeze hoofdstuk 2. En ik lees vandaag wederom alleen vers 1. Ik zou graag tot en met vers 10 lezen, maar omwille van de tijd hou ik het vandaag kort. We hebben genoeg Bijbel gezien. En we beginnen hier aan een nieuw stuk in de Efezebrief. Want ook u, zegt Paulus, heeft hij, dat is de Vader, met hem, dat is Christus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Tot zover. Weet u dat wij bezig zijn met een van de belangrijkste studies die we kunnen doen? Misschien heeft u dat vaak van mij horen zeggen, maar vandaag meen ik dat echt. Het lijkt alsof elke studie, als je ermee bezig bent, dat het belangrijk is. Maar als je hier goed bij nadenkt, dan is dit de belangrijkste studie die er is. Wie is de mens? Wat is de mens? Er is geen onderwerp die fundamenteler is dan deze. Wie is de mens? Wie zijn wij? Dat is de eerste vraag. Dat is de meest fundamentele vraag. Dat is de allerbelangrijkste vraag. Want het antwoord op deze vraag bepaalt alles. Alles. Alles staat of antwoord met de vraag, met het antwoord op de vraag wie wij zijn. Dit is van levensbelang. Hier vloeit alles uit voort. En ik wil u meenemen, inderdaad wat ik al zei in een lange introductie, om eens te laten zien hoe essentieel dat dit is. Dit is mega essentieel. Ik wil u laten zien dat er hele maatschappijen op gebouwd zijn. Laat ik u eens meenemen naar het kastensysteem. We kennen het kastensysteem bij de mensen. Het systeem wat we zien in Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh en ook India. Waar je dus een kastensysteem hebt van een hiërarchie. Waar een hele maatschappij uit opgebouwd is. Het kastensysteem. Als u er nog niet van gehoord heeft, duik erin en laat ik u even kort meenemen. Het kastensysteem is nergens zo, je zou kunnen zeggen, ingenieus uitgewerkt als in India. Het is begonnen zo rond 500 voor Christus, waar de Europeanen of de Indo-Europeanen richting India gingen en die blank waren en die ervan uitgingen, blank is superieur. En ze gaven dus alle Indische die blanker waren de hogere functies, de belangrijkere posities. En degene, de Indiërs met een wat donkere huid, gaven ze een lagere positie en het mindere werk. Er zijn, als ik het juist heb, 5 kasten. En de hele maatschappij in India is daaruit opgebouwd. Maar er zijn er ook die zelfs nog buiten een kast vallen. Die zelfs daar in het systeem er buiten liggen. Die niet in een vakje passen in het kastensysteem. Dat noemen ze de onaanraakbaren. De term zegt al genoeg, hè? De onaanraakbaren. Ze zijn kasteloos. Dit zijn de mensen die werkelijk het vuile werk doen. Hier behoren de slagers bij, de leerlooiers, de schoonmakers. Ze verwerken het afval, ze worden ingehuurd als huursoldaten, ja, en ze zijn zelfs huurmoordenaars. En zelfs zij die dus met leer looien, dat zijn de laagste van de laagste, want dat is leer van een koe en een koe is daar heilig. Maar zelfs binnen dat kastensysteem of de kastelozen zien we dat daar nog een gilde onder zit. Een laag onder. En dat, je zou kunnen zeggen, dat is een subkaste. Dat noemen ze ook wel een speciale groep in de Dalits. Die mogen niet eens binnen een straal van 15 meter bij andere mensen komen. Oftewel, ze mogen de schaduw van een andere persoon niet aanraken. Deze mensen hebben geen recht op werk, hebben geen recht op scholing en geen recht op onderdak. Deze vrouwen, die daar ook bij horen, een groot aantal vrouwen, die worden ook nog eens gezien als afhankelijk van hun man in alles. Denkt u dat dit een kleine groep is? 166 miljoen is de eerste schatting. Dat is een volkstelling trouwens geweest in India. 16,2% van de wereldbevolking. Een onwaardig bestaan, onwaardig behandeld. Allemaal voortvloeiend uit het beeld van de mens wat zij hebben. Dat is het fundament waar het mee begonnen is. Als we denken dat het beter gegaan is in Europa. Helaas. Zo rond 1700 kwamen er wat Europese theologen naar voren. En die kwamen inderdaad dat ze een bepaalde hiërarchie in de mensheid gingen aanbrengen. Je had blanken, je had de negroïden. Wij noemen dat gewoon negers. Zonder dat ik inderdaad daar discriminerend over wil doen. En dan hadden ze de dieren, de aap. Ze hadden een hiërarchie gemaakt. Europese theologen. Wat vloeide er daaruit voort? De slavernij. Met de Bijbel in de hand werd de slavernij verdedigd. Wel, er was toch een hiërarchie. De blanken zijn het belangrijkste en daaronder zit de rest. En dan ook nog eens een keer zoekend in Genesis van Cham was toch degene die vervloekt was. We gaan er toch vanuit dat hij een donkere huidskleur heeft. Dan is dat de basis dat wij ze mogen verspanderen. En 11 miljoen Afrikanen over de oceaan vervoerd zijn naar alle continenten van de wereld. Behalve Antarctica. Kun je het voorstellen, 11 miljoen? Allemaal voortvloeiend uit een verkeerd beeld van de mens. Wat denken we van de kolonisatie? Waar ging België ook alweer heen?
Ah ja.
Wat was de reden? Dat zat hier aan vast. Dat zat hier aan vast. Het gedachtegoed was dat blank superieur was. Dat gaf de aanzet tot kolonisatie. Blanken hadden het morele recht om landen van een niet-Europese bevolking te overheersen. Oh, we kunnen het in alle vormen benoemen en allemaal zeggen van het had een andere kleur. Wat is de basis? Een verkeerd fundament van het beeld van de mens. Wel, we weten gewoon in Amerika is er een hele burgeroorlog geweest. Noord en Zuid. Wie daar gewoond heeft, wij hebben er mogen wonen. Als je daar eens gaat inlezen en leven. Wat was het punt? Slavernij. Schaffen we dat af of niet? Zijn het mensen of zijn het geen mensen? Het fundament was dus heel eenvoudig. Het beeld van de mens. Denken we dat het nu beter is in Amerika? Bijna. Veel films komen uit Amerika. 90% op zijn minst. Heeft u ooit wel eens een film gezien met een gemengd huwelijk, zwart en blank? Denk eens na. Het is altijd blank, blank, zwart, zwart. Een gemengd huwelijk. Dat is vreemd. Het wordt nog niet gepromoot. Het heeft nog steeds zijn weerslag. Wel, dat is ver weg. Dat was Amerika, Europa. Die heeft het vast beter gedaan na die fout van de slavernij. Nee, sorry. Tweede Wereldoorlog. Dat was het fundament van Adolf Hitler zijn gedachte en van het nazisme. Ja. Wat is de gedachte? Wit is superieur. Jood is. Maar het is niet eens een mens. Die kun je onmenselijk en onwaardig behandelen. Zigeuners, Joden. Die hebben geen recht op leven. Daar kun je mee doen wat je wil. 6 miljoen Joden afgeslacht. En als je daar in de studie zit, dan ga je weer eens een keer terug naar dat beeldmateriaal. Hoe gruwelijk dat is om dat te zien. Maar wat is de basis? Waar lag het fundament verkeerd? Het beeld van de mens. Het beeld van de mens had dat volledig ontwricht. En ik hoop dat die beelden en alles nog eens een keer op uw netvlies gebrand worden. Maar het zijn allemaal mensen geschapen naar het beeld van God. Zoals ik vorige week ook gezegd heb. Wel, natuurlijk, we zijn gegroeid. Na 1945 hebben we de Verenigde Naties hebben we opgericht. En nu gaat alles beter. En oh, we hebben nu een gesofisticeerde maatschappij weten te ontwikkelen. Ah ja. Er is één probleem. Onze maatschappij wordt platgegooid met de psychologie. De ondermijning van de beeld van de mens, geschapen is naar het beeld van mens, wordt op een slinksere wijze onderuit gehaald. Niet meer met grote theorieën die miljoenen mensenlevens kost in de publiciteit of in gaskamers. Een vloedgolf van psychologie is over de gemeente, is over deze wereld gegaan. Laat ik daar eens maar eens bij stilstaan. We worden ermee plat gegooid, overspoeld met deze, en ik noem het een gruwelijke wetenschap van de mens. En ik noem dat zo omdat ze namelijk een totaal verkeerde basis hebben waarop ze vertrekken. Berende dat wij in een betere maatschappij gaan creëren, kan ik u verzekeren, de wereld waarin we nu leven, in deze westerse maatschappij, steven wij af op een van de meest geraffineerde, mensonterende maatschappijen die er ooit geweest is. Dit gaat hand in hand met biologie, de evolutietheorie, de filosofie van menselijke wijsheid en de mens die alles in zichzelf kan vinden en in alles zichzelf centraal zet. De mens wordt in onze maatschappij gereduceerd tot een hoopje cellen, een chemisch proces en een paar slierten DNA. And that's it. Experimenteer er maar op los. Dat was een belangrijk bericht. De mens wordt gereduceerd tot monisme. Kent u die term? Wij zijn alleen maar lichaam. Wij zijn alleen maar fysiek. Wij hebben maar één ding en dat is wat u ziet. Voor de rest is er niks in u. Als er al iets is, dan is dat altijd te vinden in het verstand, in de brein. Blame it on the brain. Dat zijn de dingen waar we heen gaan. We zoeken alles in onszelf. Er is niet meer die tweedeling. Er is alles in het lichaam te vinden. Gedachten, motieven, intenties, dat vloeit allemaal voor als een bijproduct uit het brein, uit het menselijk verstand. Een paar liter protoplasma en een DNA-snoer en we zijn vertrokken. En pas als er een aantal cellen bij elkaar zijn, spreken we van een mens. Voor die tijd, weefsel. Voor die tijd een non-identiteit. Voor die tijd geen enkele persoon, geen enkele persoonlijkheid. En ik moet u eerlijk zeggen, dit is een van de meest gruwelijke degradaties en degeneraties van het beeld van God. Dat de mens geschapen is naar het beeld van God en vanaf de conceptie dat beeld in zich heeft. Onze geest neemt geen ruimte in. We hebben niet een bepaald aantal cellen nodig voordat daar een geest in kan. Maar wat heeft de psychologie nog meer gebracht vandaag de dag om ons heen? We hebben het vanochtend gehoord. Het sluit eigenlijk wel naadloos aan bij wat Jean zei. De mens is goed. De mens is goed. De mens is van nature goed. De mens wordt door zijn omgeving negatief geprikkeld en doet zo verkeerde dingen. De mens moet je als een dier stimuleren de goede richting in. Bart refereerde daarna in zijn gebed. Gedragomlegging. Je kan een hond trainen om de koelkast open te doen. Om sloffen te halen. Om de krant te brengen. Als je maar positief benadert. Als je met een stok aankomt en je geeft hem een schop, dan doet het hem niet. Zo wordt de mens benaderd. Als je maar genoeg prikkelingen geeft, liefst positief, dan gaat de mens langzaam de goede richting in. Kent u Carl Rogers? Een van de grootste en meest invloedrijke psychologen van de laatste decennia. Wel, zegt hij, ik zie leden van het menselijk ras net als andere rassen. Ze zijn van nature essentieel opbouwend, maar beschadigd door hun omgeving. Mijn ervaring, zegt Rogers verderop, mijn ervaring doet mij geloven dat de maatschappelijke invloeden een enorm belangrijke factor zijn in slecht gedrag. Dan vraag ik aan Rogers, waar is de maatschappij dan uit opgebouwd? Waar komen de slechte invloeden vandaan? Van buitenaf, van de maatschappij. Wie vormt de maatschappij? Zijn dat niet mensen? Zijn dat niet u en ik? Alsof we de maatschappij een non-identiteit kunnen geven. Vandaag in de dag als mensen gaan doppen, wat zeggen ze dan? De staat betaalt wel. Alsof de staat een identiteit is die losstaat van alles en iedereen. U bent de staat en ik ben de staat. Maar we hebben daar mensen voor verkozen. Dat zijn de mensen die voor ons zijn. Maar het ligt niet buiten ons. Wij zijn er deel van. Wat is het beeld van de mens hier? Bij de psychologie, wat Rogers zegt, wij zijn een product van de omgeving. Wij zijn een product van de omgeving. Wij zijn slachtoffer van onze opvoeding. We zijn de prooi van omstandigheden. Wij zijn het resultaat van het milieu. Geen enkele verantwoordelijkheid voor onze daden. En niet voor onze misdaden. Totale ontkenning van Gods beeld in de mens. Dat is wat daar gezegd wordt. Wat zei ik vorige week over het beeld van God? Dat wij moreel verantwoordelijk zijn. Weet u dat dit de basis is voor alle opleidingssystemen hier in België? Ruwweg gezegd. Dit is het fundament waar alles op gebouwd is. Dit is waar de hele maatschappij van ons op gebaseerd is. Dit is waar uw en mijn kinderen van jongs af aan mee volgepompt worden buiten de gemeente. En buiten uw huis, hoop ik. Dit is de kijk van de mens die in onze maatschappij heerst. Iedereen die antropologie studeert, wordt hiermee volgepropt. Iedereen die biologie studeert, wordt hiermee overladen. Iedereen die naar school gaat en in onze maatschappij leeft, wordt hier werkelijk mee bedolven. Denkt u dat de kerk gevrijwaard is? Denkt u dat de kerk vandaag de dag gevrijwaard is? Dat is mijn grote zorg. Was dit maar, dit kan ik nog volgen buiten de in de maatschappij. Dit kan ik nog begrijpen als ze de waarheid onderdrukken. Maar deze laatste is de gemeente binnengekomen op een wijze die zo slinks is. Deze zogenaamde wetenschap is de gemeente binnengeslopen. Professionele hulpverleners worden noodzakelijk geacht om menselijke problemen op te lossen. Professionals. Overal hebben professionals voor. Christelijke psychologie wordt de bron van hoop. Voorgangers worden opgeleid om wat? Om voor de geest van de persoon te zorgen. Heb je problemen? Dan ga je inderdaad naar een psycholoog, want die zorgt voor je ziel. Psychologie betekent letterlijk, en dan moet ik even zeggen, studie van de ziel. Dat betekent psychologie. Voorgangers en gemeenteleiders die worden helemaal niet bekwaam geacht om voor de hele mens te zorgen. Die zijn niet in staat om de mens werkelijk hulp te bieden bij zijn innerlijk wezen. En natuurlijk adviseren wij dokters. Natuurlijk staan wij achter de medische wetenschap die er is, die naar ons lichaam omziet. Maar we weten wel dat fundamenteel hun gedachte, waar hun gedachte goed vandaan komt. Maar ik heb het nu over dat innerlijke zorg, die christelijke psychologie, die een totaal volledig verkeerd beeld van de mens heeft en totaal geen basis heeft. Dat de mens geschapen is naar het beeld van God. Elke student van de psychologie. Nee, laat ik het anders zeggen. Eén ding is zeker van elke student van de psychologie. Die krijgt nooit te horen dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Geen enkele student in de psychologie krijgt te horen dat de mens gevallen is en van nature slecht. Geen enkele student krijgt te horen dat hij 100% verantwoordelijk is voor alles wat hij denkt, zegt en doet. Geen enkele student in psychologie krijgt te horen vandaag in de dag dat hij persoonlijk voor God verantwoording moet afleggen voor alles wat hij gedaan en gezegd heeft, omdat hij geschapen is naar het beeld van God en een enorme verantwoordelijkheid heeft. Als hij dat wel te horen krijgt, dan leert hij geen psychologie, maar theologie. Dan zat hij toevallig in een verkeerde opleiding. Of juist in de goede. Ik zou bijna zeggen vaak, heel vaak. En dat is mijn allergrootste zorg. En luister goed. Ik bekritiseer hier niemand persoonlijk. Maar ik verbind dit allemaal met het beeld van God. Dat wij beelddragers van God zijn. Want dat is het fundament waar ik mee vertrok. En ik heb u laten zien dat in India daar hele maatschappijen op gebouwd zijn. De meest gruwelijke dingen in de wereld daaruit voortgekomen zijn. Alleen maar een verkeerd beeld van de mens. En dat ik het begrijp dat deze maatschappij niks anders heeft. Omdat ze inderdaad, zoals Charlotte zat, een gat in hun hart hebben. En het alleen maar vinden en zoeken in zichzelf. Bij zichzelf, voor zichzelf, tot zichzelf, na zichzelf. Alles draait om zelf. Want alles doen ze om maar God buiten de deur te houden. Maar hoe kan het? En dat laat ik dan nog bijvullen. En dat alles gebaseerd op een verkeerd fundament van de mens. Ik kan het nog begrijpen. Hoe kan het zijn dat dat de kerk binnensluipt? Hoe kan het zijn dat psychologie de kerk binnensluipt? Waar je een mix van bijbelse waarheden en menselijke wetenschap, zogenaamde wetenschap, bij elkaar voegt. Dan krijg je hetzelfde als theïstische evolutie. Je leest je Bijbel en je zegt van nou wel, dat is waar, maar ik zie dat ook Darwin gelijk had en ik prop ze bij elkaar en we krijgen een lang proces van God die schiep en door het hele evolutietheorieproces zijn wij nu waar we zijn. En dan zit er ook nog ergens een gat tussen Genesis 1:1 en 1:2, want dat geeft ons ruimte om een paar miljoen jaar tussen te proppen. Dat is een mix. Dat is een mix. Kan ik daar nog mee leven? Daar kan ik nog mee leven. Maar die mensen kan ik soms nog door één deur. Maar als het gaat over het beeld van God, dat de mens geschapen is naar het beeld van God, dan komt het wel heel dichtbij. En dan wordt het angstvallig dichtbij de verlossing geplaatst. Zie, God schiep de mens. Dat is wat we vandaag aan het dicht horen. God schiep de mens, maar vandaag de dag leven we in zo'n gecompliceerde maatschappij. Met zoveel dingen, daar hebben wij menselijke hulp bij nodig. Zal ik eerlijk zeggen, in die hele psychologie en het beeld van de mens die zo de kerk is binnengedaverd met een tsunami en het wordt geslikt en overal maar geslikt. Wat krijgen we? Dat het beeld van de mens in de gemeente van Christus wereldwijd, ik zou bijna zeggen, een fatale wond heeft opgelopen. En het lijkt er maar niet van te herstellen. De gemeente lijkt daar maar niet bovenop te komen. De kerk loopt maar naar de psychologen en psychische hulpverleners. Heel de kerk van Jezus Christus wordt overspoeld met de psychologie. En het beeld daarvan stellen ze niet eens in vraag. De basis waarop het vertrekt, het beeld van de mens, wordt niet in vraag gesteld. Ik zeg niet over de motieven van die mensen. Ik ga naar de basis. Wat zien we in de psychologie? Altijd kijken naar de omstandigheden. Altijd kijken naar wat voor negatieve gevolgen het heeft voor de persoon. De omstandigheden de schuld geven. De omgeving de schuld geven. Altijd zoeken naar een uitweg om goddeloos gedrag te verklaren. Ach, hij komt uit een gebroken gezin. Kent u dat? Ik kwam niet uit een gebroken gezin. Weet u dat? De enige die dat kon zeggen. Nou, wie is de enige die dat kon zeggen? Klopt, niemand. Zelfs Jezus kwam uit een gebroken gezin. Elk gezin is gebroken. Elk gezin is overspoeld met zondaren. Onze kinderen die leven 7-24 bij ons, die weten dat er twee zondaren in huis zijn. De ene groter dan de ander. Letterlijk groter. Het bloed van de zonde in ons huis. Iedereen komt uit een gebroken gezin, dat is geen excuus. Wel, hij heeft in zijn jeugd nooit liefde gehad. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Is het niet? Ik bedoel, hoeveel vaders en moeders, en dan kijk ik eerst naar de vaders, hebben niet, zelfs met de Bijbel in hun hand, nooit liefde aan hun kinderen gegeven. Is dat een gruwel? Dat is een gruwel. Maar dat is geen excuus voor het gedrag van het kind. Dan moet die vader zelf verantwoording afleggen. Dat is geen, zijn er gevolgen voor het kind? Ja, maar die mag zich er nooit achter verschuilen. Maar hoe kun je nou iets, hoe kan, hij kan ook niets doen. Hij kan er niets aan doen. Want stap zelf maar eens in zijn schoenen. Kun je er niks aan doen?
Wauw.
Iedereen heeft zijn rugzakje uit het verleden. Dan wordt het tijd om die af te werpen, is niet? Zie, het vreemde is wat de Bijbel leert, dat de mens tweeledig is. Geest, geschapen naar Gods beeld en een lichaam. Lijkt het dat de psychologie, die dichotomie die de mens heeft, plaats van daar is de mens en daar is de maatschappij. Die splitsen het op. Wij zeggen zonde zit in de mens. Zij zeggen zonde zit daar buiten. Wij zeggen het lichaam, wel, dat is nog oké, maar het gaat om dat hart wat erin zit. Spreuken 4 vers 23, wat zegt dat ook alweer? Bewaak dat hart boven alles. Want daaruit komt de bron van het leven. Oftewel, alles vloeit voort. Er is een fontein waar alles uit naar voren knalt. Alles wat u vandaag ziet in mij, komt uit mijn hart. En zal ik rekenschap vooraf moeten leggen. Wat zegt de psychologie, de christelijke psychologie? Well, weet je, daar heb je een goed mens en daar heb je de omstandigheden en die zijn kwaad en die veroorzaken dat. Dat is een verkeerde basis, mensen. Psychologie wordt geholpen en we zien dat terugkomen aan alle kanten. En als u denkt dat ik hier uit mijn duim zag, ik citeer christelijke psychologen. Ja? Voor een psychisch welbevinden is het nodig dat we onze zelfwaardering positief kleuren. We moeten op zoek gaan wat iemand meegemaakt heeft. Pas dan kunnen we het gedrag van iemand begrijpen. Dat zijn citaten. Dan begrijp ik ook dat bijvoorbeeld een Robert Schuller in Amerika. Wel eens gehoord van The Hour of Power? Is op live uitgezonden hier. En ik citeer, elke verkondiging van het evangelie dat de persoon neerdrukt, alvorens hem te verheffen, wat Jean vanochtend bij ons gedaan heeft, is gevaarlijk. Het gaat er volgens hem om dat u brengt geen evangelie tenzij u de mensen blij maakt, omdat het evangelie goede nieuws is. En luister eens naar zijn omschrijving van wedergeboorte. Wedergeboren worden betekent dat wij moeten veranderd worden van een negatief tot een positief zelfbeeld. Jean, you missed it. Van inferioriteit naar zelfrespect. Van vrees naar liefde, van twijfel naar zelfvertrouwen. Geciteerd, dit is de slinkse wijze waarop het binnenkomt. En als u denkt dat het geen voet heeft gekregen in de kerk, dan zeg ik, sorry, maar het heeft zijn weerslag. Enorm. Gigantisch. Dierbare vrienden waar ik mee sprak, hebben hun kinderen op een christelijke school. En wat is daar de gedachte? Vertel niet het kind hoe slecht dat die is, want dan breek je hem af. Pardon? Geschapen naar Gods beeld. En we gaan straks naar de zondeval. Maar ik ben nog geschapen naar Gods beeld. Hoe verantwoordelijk is die? Enorm verantwoordelijk. Hij is gevallen. Hoe verantwoordelijk is die daarvoor? 100%. Als ik hem niet vertel dat hij gevallen is, wat zeg ik dan eigenlijk? Sluit ik de deur voor de verlossing. Dan is de deur van de verlossing dicht. Daarom zeg ik, het is een van de meest fundamentele, zo niet de basis om op te vertrekken. Alles waar wij mee te maken hebben, mensen, moeten wij toetsen aan hoe het beeld van de mens is. En wat ik u net gezegd heb, die christelijke psychologie, en ik citeer daar gewoon mensen die een enorme rijkwijde hebben. Als u denkt dat ze niet gelezen worden hier, sorry, ik bedoel niet hier, maar in den landen, dit wordt gelezen. Allemaal met een verkeerd, volledig verkeerd beeld van de mens. Oh, schuldgevoelens en schuld niet over spreken. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Want stel dat dat schuldgevoel, dat jonge kind kan neerbuigen. Waar zijn schuldgevoelens van gekomen? Door de wet. En wat doet de wet? Die drijft ons naar onze hopeloze status. Dat wij het uitschreeuwen en zeggen, ik ben een zondaar. En dat Jean las van, buiten de wet om, kwam gerechtigheid Gods naar ons toe. Door geloof in Christus alleen. Ik zeg het wederom, voorgangers en oudsten worden zo vaak buitenspel gezet vandaag de dag. Een tijdje geleden las ik over een gemeente die jarenlang een rechtszaak aan zijn broek had, omdat, niet alleen aan zijn broek, maar dat veel gekost heeft en veel tijd gekost heeft en energie, omdat ze waren aangeklaagd. Er was iemand, die hadden ze advies gegeven, bijbelsadvies, en uiteindelijk pleegde die zelfmoord. En de gemeente werd daar verantwoordelijk voor gehouden, aansprakelijk voor gehouden. En het heeft jaren geduurd. En waarom? Omdat zij die persoon vertelde wat de Bijbelse basis was van zijn mensheid. Geschapen naar Gods beeld, verantwoordelijk tot en met. En jij hebt het recht niet om het leven uit te stappen. Onder geen enkele voorwaarde. Hoe werden ze aangeklaagd? Volgens de omstanders was het een terreurdaad wat ze gedaan hadden door de Bijbelse waarheid te verkondigen. Daar komt het op neer, mensen. Daarom zeg ik ook, alles wat ik tot nu toe heb laten zien, gaat het van groot, een heel land wat erop gebaseerd is, hele maatschappijen gebaseerd op een verkeerd beeld van de mens, tot geraffineerde facetten die de gemeente zijn binnengeslopen. Allemaal gebaseerd op een verkeerd fundament van de mens. Zal ik u eerlijk zeggen, en luister goed, hoe de mens gezien wordt, is dé beslissende factor of iemand de hemel ingaat of niet. Laat die maar eens inzinken. Hoe de mens gezien wordt, is de beslissende factor of iemand de hemel ziet of niet. Zonder bekering zal niemand de hemel zien. En bekering betekent dat je ziet wie je bent en daarvan afwendt. Dat hij bij de varkens zit, niks te eten heeft en denkt bij zichzelf. En hij kwam tot zichzelf, de verloren zoon. Dat was het punt. Dat hij zijn eigen beeld zag. En dacht bij zichzelf, de knechten bij mijn vader hebben het beter. Ik ga terug. Hoe we de mens zien, mensen, en het beeld wat wij van de mens hebben, is van eeuwigheidswaarde. Dit is geen secundair geloofsfeit. Dit kunnen we niet zeggen, wel, daar kunnen we verschillend over denken. Het is goed of fout. Het is hemel of hel, het is zwart of wit. Het is dood of het is niet dood. Beroep naar de zondeval. dit kunnen wij niet als iets kleins zien. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft mij in mijn studie ook weer stil doen staan hoe ver de kerk is afgedreven. En ik kijk op mijn klok en ik denk, de inleiding is nog langer dan een lange inleiding. Maar ik hoop, en af en toe doe ik dat, en dat proeft u ook, om te laten zien hoe praktisch de theologie is en hoe gruwelijk de gevolgen zijn om ons heen, maar ook in de kerk, zodat u inderdaad ook gaat begrijpen wat de toepassing van dergelijke stellingen zijn die ik neerleg. En dat ik niet zomaar zeg van het is belangrijk en u zegt, ja het is belangrijk, waarom? Omdat Erik het zegt. Nee, dat u gaat zien dat het belangrijk is. De gemeente van Jezus Christus lijkt het niet helemaal meer te zien. Ze verkondigen Jezus. Maar Jezus kwam voor zondaren. Hij kwam om het verlorene te zoeken en te redden. En niet voor degenen die dachten dat ze gezond waren, was het niet? Hij kwam niet voor de farizeeërs. Zo teruggaan naar Genesis 1, vers 26. En laten we hem even kort stilstaan. Ik heb geen idee hoe ver we vandaag komen. Genesis 1, vers 26. En ik wil daar nog even stilstaan om het gewoon als het ware in te prenten en een paar kanttekeningen te maken en een paar stappen verder te gaan om te laten zien hoe wij gemaakt zijn, hoe belangrijk dat het is en hoe fundamenteel dat het is. En dat we dit als het ware op ons netvlies geprint krijgen. En wat voor status God ons gegeven heeft, die hij nergens aan iets anders gegeven heeft. Genesis 1, 26. En God zeide, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En ik zei vorige week, het is de meest nobele uitspraak die gegeven is. Het is de hoogste uitspraak die je vindt in alle literatuur over de mens. En alles wat ik u zo straks heb laten zien, ontkent dit op een of andere manier of op een bepaalde fase, facet of percentage. Geef het maar een naam. Geen enkel wezen in de hele schepping heeft deze status gekregen. Wij zijn onmetelijk veel hoger dan dieren. Hoger dan engelen. Wij zijn het kroon op de schepping. En we krijgen daar ook een werkelijke omschrijving van ons wezen. Ik heb u dat vorige week ook gezegd in vers wat we net lazen. We laten ons mensen maken naar ons beeld. We zijn personen. Maar denk daar maar eens over na wat dat betekent. Dat we een persoonlijkheid hebben. Dat wij een identiteit hebben. Dat wij van onszelf bewust zijn. Dat we een actieve wil hebben om die finesses van keuzes te maken. Om te kunnen communiceren met elkaar. Om een levende en een relationele relatie met onze hemelse Vader door de Zoon. Met de kracht van de Heilige Geest te onderhouden. Geen dier, geen wezen op aarde kan dat. Geen engel is zo intens met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest verbonden als wij. Adam wandelde met, nee, God wandelde met Adam en Eva. Hij wandelde niet met engelen. Op dat moment waren de engelen in de troonzaal van de hemel en die deden maar één ding. Wat deden die? Heilig, heilig, heilig. Die waren de Vader aan het verheerlijken en aan het vereren. En de Vader wandelt bij wijze van spreken rustig met Adam in de koelte van Adam. Wat een verschil. Zo'n hoge positie hebben wij gekregen. Geschapen naar Gods beeld. Niets in de schepping kan eraan tippen. Niets in de scheppingswee kan in die schaduw staan van de mens. Subliem glorieus. Zijn we het verloren? Denk je dat we het kwijt zijn? Weet u Genesis? Gaan we even naar hoofdstuk 9. Een leuke toepassing. Zijn we het verloren? Zijn er geen beelddragers meer? En ik heb er vorige week veel meer over gezegd. Ik zeg alleen dat wij een ongekende innerlijke waarde hebben. En ik zei het zelfs, en het komt vreemd uit mijn mond. In dit punt kunnen wij wat leren van de mensen van het Wealth, Health and Prosperity Gospel. Die verheerlijken de mens. Ze missen veel, ze hebben een verkeerd beeld van God, maar ze verheerlijken de mens op dat punt op een wijze dat wij iets van kunnen leren. Ze hebben een zo'n hoge positie van de mens voor ogen, dat ik denk, daar is iets van te leren. Zijn we het kwijt? Zijn we geen mensen meer naar Gods beeld? Moet u eens kijken wat God zelf zegt in Genesis 9, vers 5 en 6. In vers 6, de laatste woorden staat, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dus dit stukje gaat over het feit dat de mens beelddrager is. Voorzeker, ik zal vergelding eisen van uw bloed, zegt God tegen Noah en zijn zoons en de vrouwen en zijn eigen vrouw. En voor alle generaties daarna. Voorzeker, ik zal vergelding eisen van uw bloed, van uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder. Zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. De Heer zegt, iedereen en alles dat het leven van een mens neemt, daar wil ik vergelding van hebben. Hoe? Vers 6. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat staat hier? Iemand die een ander beelddrager van God vermoordt, mens of dier, moet ter dood veroordeeld worden. Dit is Gods stempel op de waarde en de waardigheid van de mens. Dat hij zegt van, zo waardevol zijn die beelddragers voor mij. Dat een ieder die daar aankomt, die moet sterven. Die moedwillig en bewust een anders leven neemt, zijn leven moet genomen worden. En als u dat hier leest, dan kan ik nog toevoegen in vers 6. Vergiet iemand het bloed van de mens. Door de mens zal diens bloed vergoten worden. Dat slaat op overheid. Daar is iedereen het over eens. Dat is een specifieke term die daar gebruikt wordt. Die verwijst naar, het is de overheid die dit doet. Na Genesis, na de zondvloed kwamen er overheden die ingesteld werden. Waarom was dat zo belangrijk? De stempel, God zet het er zelf onder. Want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. Het leven van de mens is zo belangrijk dat God zegt dat is heilig, dat is sacred, dat is zo uniek. Iemand die dat neemt, diens leven moet genomen worden. Dit is de basis voor de doodstraf. Het laat wederom zien hoe glorieus en groot de mens gemaakt is. De ambassadeurs van God op aarde, die is vermoord wordt, geliquideerd de ander. De koning en de kroon van de schepping, wie daar aankomt. Zie, God heeft de mens gemaakt. En daar zullen we vandaag lang niet allemaal naartoe komen, als vice-heerser neergezet. We hebben een vice-premier vandaag, alweer zelfs een aantal. Wij zijn de vice-heersers. Vice-rulers. Wij zijn aangesteld door God. En waarom is de doodstraf gegeven? Om de waardigheid van de mens te waarborgen tegen een enorme erosie. Waarom hebben wij geen doodstraf? Wel, Erik, maar dat is gruwelijk. Dat deden we vroeger. De doodstraf is onomkeerbaar. Er zijn feiten dat de mensen die tot dood veroordeeld waren, later toch niet bleken dat ze de doodstraf verdienden. De doodstraf is eigenlijk niet meer van deze tijd. We groeien op naar een betere maatschappij en een betere samenleving. Nee mensen, onze hele wereld waarin we leven heeft niet dat fundament waar het hier in Genesis 9 gezegd wordt, dat de mens beelddrager is van God. We zijn een veredeld dier. Evolutionistische gedachten. Evolutionistische gedachten liggen aan de basis. Maar de doodstraf is gefundeerd in Gods woord. Gefundeerd. Nergens wordt het herroepen. Nergens. En waarom? We blijven beelddrager. Ga er maar eens mee naar Jacobus 3. Jacobus haalt het nog een keer aan. In een hele praktische zin. Dus de volgende keer als je nog eens een keer over de doodstraf nadenkt. Het is gefundeerd in ons beelddragerschap van God. Niet in onze persoonlijke opinie. Jacobus hoofdstuk 3. Dat wij beelddragers zijn, is onvoorstelbaar belangrijk. En ik ga over het stukje over de tong. En ik begin vers 8. Maar de tong kan geen mens temmen. Nou, daar zijn we het over eens. Het is niet een niet te bedwingen kwaad. Vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God de Vader. God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Jacobus maakt een hele praktische invulling hier van de beelddragerschap van God. Hij zegt, denk er eens aan. Als je met iemand spreekt. Je spreekt met iemand dat is een beeld. Nee, die is geschapen naar het beeld van God. Is een beelddrager van God. Hoe waardig spreek je met elkaar? Je spreekt met een schepsel. Die geschapen is naar het beeld van God. Zien we dat daar ontzettend praktische dingen uit voortvloeien in onze maatschappij. En in onze manier van omgaan met elkaar. En Jacobus haalt er een van. Er zijn er nog meer. Maar die zal ik maar achterwege laten. Nou, laten we teruggaan naar Genesis. Zullen we het heel kort afronden. Genesis 1, laten we die stukken nog eens lezen. Zo fenomenaal. Want de mens krijgt een opdracht. Dat is het laatste wat ik hierover zal zeggen. Ik denk dat ik volgende week inderdaad doorga. Vandaar dat ik het toch maar even aanhaal. Omdat ik denk dat het belangrijk is om het te begrijpen. Genesis 1, vers 26. B. En wat zegt hij daar heel duidelijk? Dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Nou zijn je naar hun gelijkenis, naar ons beeld, zegt God. En dan zeg je in vers 26b, laten zij heersen over de vissen van de zee, over vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde. En over al het kruipende, al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Vers 28. En God zegende en God zeide, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp en heerst. Over de vissen van de zee, de vogels in de lucht en over de dieren die op de aarde kruipen. Hier krijgen wij een fantastische omschrijving van wat vloeit eruit voort uit het beeld van de mens. Ja, praktische dingen als, we hebben het niet verloren. Maar we zijn weer helemaal terug in Genesis 1, waar nog geen zondeval was. Twee opdrachten. Heerst en onderwerpt. Heerst en onderwerpt. Heerst betekent zelfs dictatoriaal. Dit is een krachtterm. Onderwerpen betekent letterlijk onderdrukken, neerbuigen, vernederen. Want je zou bijna denken, de woorden hier die linken al naar Genesis 3, naar de zondeval, dat de mens dat ook letterlijk met kracht en geweld moet doen. Maar het staat geschreven in Genesis 1, voor Genesis 3. Waar je inderdaad van zegt van, het zijn fantastische woorden die laten zien dat de mens aangesteld wordt als beelddrager. En inderdaad, je zou kunnen zeggen als soevereine wijsheerser moet heersen. Niet twijfelachtig. Heers. Je hebt het gekregen. Onderwerpt. Dat is je plan. Over alles. Deed Adam dat? Direct. Genesis 1 lezen wij regelmatig. En God noemde het licht dag en de duister noemde die nacht. En hij scheidde de lucht en de water en de bovenste noemde die hemel en de aarde. Genesis 2 vers 19. Adam is degene die alle dieren een naam geeft. En wat staat er dan zo mooi achter? En zo zouden ze hem noemen. Elke keer had God alles bepaald en genoemd. En nu was het zo, je bent aangesteld, heerst, onderwerp. En Adam deed het. Wie gaf de vrouw een naam? Adam. Hij heerste. Hij deed wat hij moest doen. Wat hij moest doen. Allemaal onder de heerschappij van de mens gebracht. Niet om uit te buiten. Maar om te gebruiken. Alles gegeven om mee te werken. Om mee te werken, kan ik beter zeggen. Niet om te verkwisten. Alles aan Adam gegeven voor hemzelf. Wat een zootje hebben we ervan gemaakt, hè? Maar we gaan het weer opnieuw terugkrijgen. En ik neem u heel snel mee in die gedachte van het millennium. Weten we dat nog? Het millennium waar die kleine zuigeling speelt bij het hol van een adder. En wat wil dat zeggen? Wel, dat er kinderen zijn in het millennium. Ja, dat weet ik. Dat die kleine heerst. Die jonge knaap die tussen de koeien en de beren inloopt. Wat wil dat zeggen? Dat die jonge knaap heerst. Dat hij niet meer bang is. Dat hij daar staat en zegt, dit is aan mij onderworpen. En dan lees je in Jesaja 65, waar de oude vandaag tot in lengte van dagen zullen wonen. Ze zullen niet meer van hun land gegaan. Ze zullen hun vruchten van hun opbrengsten krijgen. Oftewel, wat staat er? Dat de mens zal heersen zoals die in het begin zou moeten. Of gemoeten hebben. Feitelijk, als we dan kijken naar Genesis. Dat wat we daar zien in het paradijs. Wat is dat? Dat is een kleine kosmos waar de mens over moest heersen. Als proef. Een testperiode. Een testplaats. Als hij daarin zou slagen, en daar gaan we waarschijnlijk de volgende keer meer heen. Als hij daarin zou slagen, dan zou alles voor zijn voeten liggen. Het is bij pure genade, mensen, dat wij die status weer terug zullen zijn. En ik wil u er vast op voorbereiden, dat u niet gaat schrikken als we het millennium zijn. Maar dat u daar bent en zegt van, yes, dat Dat is het. Nu gaan we heersen. Dit is het. Want dan zijn wij koningen. En dan zullen wij als koningen heersen, staat er in 2 Timotheus. Wat een glorieus iets had de Heer ons gekregen. Gegeven. Niet om roekeloos te gebruiken en te heersen. Maar het vloeit voort uit het feit dat wij beelddragers zijn van God. Ik heb u laten zien dat dat ontzettend belangrijk is. Van levensbelang in maatschappijen. Maar van grotere levensbelang in de gemeente van Jezus Christus. Als ik tegen mijn kinderen vertel, je bent goed, heb ik ze per definitie afgesloten van de verlossing. Waar moeten ze zich nog van bekeren? Waarom zouden ze naar Jezus moeten? Ik heb u laten zien dat de doodstraf gegeven was, omdat de mens zo'n stempel en zegel van God gekregen had. En dat als wij met elkaar spreken, dat we kunnen zeggen, dit zijn beelddragers van God, laat ik daar voorzichtig mee omgaan. We zijn aangesteld om te heersen. Dat we dat mogen gaan doorgronden. En dat we ook weten dat we dat hier nooit zullen behalen. Maar dat we daarna uit kunnen zien en dat het gaat komen. En dat we daar zullen heersen. Op een wijze dat wij als beelddragers tot ons recht zouden komen. En tot die tijd, ik hoop dat dit ook uw beeld van de mens totaal verandert. Dat u eerder omhoog kijkt en zegt van, ik ben glorieus gemaakt. Hey, ga aan de kant. Schepsel. Ik bedoel dat niet negatief, maar er is een oneindige afstand tussen schepselen en de mens. En dit alles, mensen, omdat de kerk grote nood heeft. Dat zij gaat inzien dat wij als mensen geschapen zijn naar Gods beeld. Met alle verantwoordelijkheden, want daar dragen wij verantwoordelijkheid voor. En daar komt onze schuld vandaan. En daar is verlossing mogelijk. Heeft u als beelddrager de verlosser ontvangen? Anders zult u voor God komen. En hij zal je ter verantwoording roepen als zijn beelddrager. En u zult voor alles boeten. Geen koe zal dat overkomen. Maar alle mensen. En alleen maar mensen. Die hier geschapen zijn en op aarde leven. En als u hem kent. Hoop ik dat uw beeld van uzelf en van uw medekinderen van de Heer verhoogd is. Dat we niet alleen verlost zijn uit genade, maar dat wij beelddragers zijn van God. Vader, ik wil u danken. Dat we ook zo heel kort door uw woord nog een paar dingen mochten zien. En ik bid ook, Heer, dat ook de inleiding, Heer, ons blik mocht verbreden. Hoe belangrijk en fundamenteel dit is. Heer, Genesis. De basis van alles, de bakermat van ons bestaan, het fundament dat we moeten doorgronden. Als we dat niet begrijpen, Heer, dan kunnen we de rest van de Bijbel wel wegdoen. Dan begrijpen we daar niks van. Open onze ogen voor een juist beeld, Vader, opdat wij zo dankbaar worden en zo voorzichtig met elkaar omgaan en ook zoveel liefde hebben voor mensen om ons heen. Niet uit gevoelens, Heer, maar uit het feit dat ze beeld geschapen zijn naar het beeld van God. Dat onze woorden wegen. En dan maar het leven beschermen. Voor zover we dat mogen en kunnen. Wetende dat de dood mag. En voor ieder die de Heer Jezus kent, is dat de poort naar een eeuwigheid. Om een nieuw lichaam te krijgen later. Om werkelijk beelddrager te zijn in alle volheid. Voor de glorie van onze Heer Jezus Christus. In zijn naam, Vader. Amen.